Vorige keer zijn wij min of meer geëindigd met de woorden van Galaten 3, waar gesproken werd over de bedeling van de wet, die volgde op de bedeling van de belofte, de vierde bedeling, die volgde op de derde. En van die wet werd gezegd, en we hebben dat vrij uitgebreid besproken, dat de wet was tot op Christus. Tot op het zaad dat beloofd was, dat was de letterlijke formulering in Galaten 3, tot op het zaad wat beloofd was. Het zaad namelijk wat beloofd was aan Abraham, op grond van de belofte. Wel, de wet kwam daarbij, de wet was bij de belofte gesteld, tot op dat het zaad van Abraham gekomen zou zijn. En dat betekent dat de wet, dus ook de bedeling van de wet, een tijdelijke zaak was, een beperkte tijdsduur betrof. Het zou namelijk duren tot op de komst van het zaad van Abraham, het welke is Christus, zegt Galaten 3, vers 16. En Christus zelf is weer de vervuller van de belofte aan Abraham, zodat we nu te maken krijgen met het verschijnsel wat ik ook op dat schema heb weergegeven, dat de nu volgende bedelingen allemaal liggen in het verlengde van reeds voorgaande bedelingen. De nu volgende vijfde bedeling van de genade ligt in het verlengde van de derde, en de zesde die ligt in het verlengde van de tweede, enzovoorts. En zo werd dat hier in Galaten 3 naar voren gebracht. De bedeling die volgde op die van de wet, die ligt in het verlengde van de voorafgaande bedeling, namelijk die van de belofte aan Abraham. En dat is voor ons van erg groot belang, omdat wij in die bedeling leven. In Galaten 3 wordt gezegd dat de belofte niet is opgehouden toen de wet kwam, maar dat de wet er slechts bijgesteld is. Het betekent dat de apostel redeneert dat de belofte nog steeds van kracht was, ook in de dagen van de wet, en dus ook na de dagen van de wet, en dus ook in onze dagen. En dat is ook de strekking van Galaten, dat wij namelijk behouden zijn geworden niet op grond van de wet, niet op grond van de werkende wet, maar we zijn behouden geworden op grond van dezelfde woorden die gericht werden aan Abraham en niet die aan Mozes. Dus ons behoud ligt vast in het verbond met Abraham en niet in het verbond met Mozes. Ik heb altijd wat moeite met de term het verbond. U weet, wij hebben in Nederland erg veel te maken met de zogenaamde verbondstheologie. En daarin spreekt men over het verbond. Maar het probleem is dat ik nooit weet welk verbond zij bedoelen. En het wordt nog ingewikkelder als ik dat navraag, want dan blijkt dat niet alleen ik dat niet weet, maar zij ook niet. Dat brengt grote problemen met zich mee. Wel, wij zijn behouden geworden op grond van het verbond, maar niet het verbond met David, ook niet het verbond met Mozes, maar op grond van het verbond met Abraham. Een belofte, namelijk dat de mens, dat de gelovige mens gerechtvaardigd wordt uit zijn geloof en niet uit de werken der wet. Dat is ook wat we vorige keer min of meer gelezen hebben in Galaten 3, en we hebben uitdrukkelijk gezien dat de wet tuchtmeester was tot op Christus, en dat de wet erover bij was gesteld tot op het zaad wat beloofd was. Oftewel, de wet was erbij gesteld tot op het geloof. Dat was dan Galaten 3 vers 23. Tot op het geloof, namelijk tot op het geloof van Jezus Christus. Of tot op de gelovige Jezus Christus, want daar komt het op neer. De zaak is nu dat we aan de ene kant hier in Galaten 3 vermeld vinden dat de wet tijdelijk was. Dat is één ding. En bovendien dat wat na de wet kwam, en dus dat wat kwam na de kruisiging en opstanding van Christus, dat ligt in het verlengde van de belofte aan Abraham. Dat is één ding. De andere kant is dat dezezelfde gelaten brief beweert dat wij leven niet onder de wet, aangezien de wet immers beëindigd is, en de werking van de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. En dat wij dus niet leven onder de wet. Dat betekent dat de wet niet over ons heerst. Want als men leeft onder de wet, betekent dat de wet over ons heerst. Maar wij leven niet onder de wet, dat betekent ook dat de wet niet over ons heerst. Wel, er zijn niet zoveel gelovigen die dat geloven, maar het staat nou eenmaal in mijn Bijbel, hè. Wij leven dus niet onder de heerschappij van de wet, maar daarentegen, wij leven onder de heerschappij van de genade. Net als Abraham trouwens, eigenlijk. Het is niet helemaal hetzelfde, maar er is grote mate van overeenkomst. Abraham werd behouden door geloof en dus uit genade. En precies hetzelfde is bij ons het geval. Wij worden behouden door geloof en dus uit de genade van God. En omdat in onze dagen inderdaad de wet vervuld is, en dus is teniet gedaan, zo staat het in de Hebreeënbrief. De wet des vleeselijke gebods. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs onprofijtelijkheidswil. Staat de vertaling. Ja. Hè? Je ziet, ik gebruik nooit wat anders, daarom kan ik het onthouden. Hè? De vernietiging van het voorgaande gebod, namelijk van het oude verbond, geschiet om deszelfs onprofijtelijkheidswil. De wet had namelijk geen nut, was onprofijtelijk en werd daarom vernietigd. Dat is wat er nou eenmaal staat en ik schaam me niet om dat aan te halen. Wij leven dus niet onder de heerschappij van de wet. Het enige wat ons dus overblijft is hetzelfde als wat Abraham ook had, namelijk genade. De wet kwam er later bij, maar de wet werd ook weer weggenomen. Dus wat je overhoudt is genade. En we leven dus onder gelijksoortige omstandigheden als die van Abraham. Vandaar dan ook dat Abraham als voorbeeld wordt aangehaald hier in Galaten 3. Bovendien ook in Romeinen 4, het hele hoofdstuk. En bovendien in Hebreeën, met name dan hoofdstuk 11. En door al die drie verschillende schriftplaatsen, dus Galaten 3, Romeinen 4 en Hebreeën 11, wordt Abraham als het grote voorbeeld voorgehouden aan de gelovigen van de tegenwoordige bedeling. Ik had ook nog Jacobus kunnen noemen, maar goed, die laat ik maar even buiten beschouwing, omdat ik daar liever geen discussie over krijg. Maar ook Jacobus noemt Abraham als voorbeeld van een leven uit geloof. Hoe dan ook, het gaat er dus om dat wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Sterker nog, wij leven niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En om dat te laten zien, ga ik eerst terug naar Romeinen. Dat is Romeinen, waar in hoofdstuk 4... het gaat over Abraham, die gerechtvaardigd werd uit geloof en dus uit genade. En hij wordt als voorbeeld voorgehouden aan ons. Waarna volgt Romeinen 5. Ik zeg het wat erg samenvattend, maar als u dan uitgebreider die dingen wilt bestuderen, dan heb je de mogelijkheid door dat te doen. Door gewoon zelf Romeinen 4 te lezen, om te zien wat er dan gezegd wordt. Dan kom ik in Romeinen 5, waar dan staat in vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, niet uit de wet dus, maar uit het geloof, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan. Wij staan dus in de genade. Dat is onze basis. Eigenlijk is het zo dat wij daaruit zijn opgewekt, of door genade zijn opgewekt, en daarom staan wij. Het is een opstanding met Christus uit de dood eigenlijk, en daarom staan wij, en de vraag is waar staan wij dan, en het antwoord is in de genade. En je kunt ook zeggen in de bedeling van de genade, dat staat ook ergens, maar alleen niet in dit vers. Maar hier staat gewoon, wij staan in de genade, wij hebben vrede met God, we zijn gerechtvaardigd uit het geloof, en niet uit de werken der wet, zoals Romeinen 3 dat al zei. We zijn niet gerechtvaardigd uit werken, maar uit geloof. Dat was vers 27 trouwens van Romeinen 3. En wij staan dus in de genade, dat is onze positie, waarna volgt dat bekende tweede gedeelte van Romeinen 5, waarin de ene misdaad van Adam gesteld werd tegenover de ene rechtvaardigheid van Christus. Of anders gezegd, het is het schriftgedeelte waarin de ene misdaad van Adam gesteld wordt tegenover de genadegift van Christus. En nou doel ik heel exact op vers 15 van Romeinen 5. Want daar staat, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één, namelijk die van Adam, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Wel, ik kan het nou niet helemaal precies letterlijk uitleggen, want dan heb ik helemaal geen tijd voor nu vanavond. Maar het gaat erom dat door de ene misdaad van Adam alle mensen zondaren zijn en daarom sterfelijk en daarom ook inderdaad sterven. Terwijl daar tegenover staat een andere Adam, de laatste Adam, namelijk Christus, door wiens genade of door wiens genade geeft wij allen leven. En dat is het grote verschil. Door één misdaad sterven alle mensen en door één genade geeft leven alle mensen. Ik moet er nog wat bij zeggen, opdat niemand het mis zou verstaan. Door één misdaad sterven alle mensen in Adam. En alle mensen zijn in Adam, dus hier merk je het verschil niet. Maar door één genadegift leven alle mensen in Christus. Maar niet alle mensen zijn in Christus, dus hier maakt het wel verschil uit hoe ik het precies zeg. Allen die in Adam zijn sterven, wel, het zijn allen, maar dat doet er nou niet toe. Allen die in Adam zijn sterven en allen die in Christus zijn leven. Ik zeg het met opzet, omdat er mensen zijn die zeggen, zie je wel, alle leven door die ene gehoorzaamheid van Christus. Dus worden alle mensen vanzelf ooit een keer gerechtvaardigd. En dat is beslist niet waar. Mensen zeggen dat ik dat leer, daarom zeg ik het nu expres. Dat is niet zo. Integendeel. Mensen die niet geloven, mensen die de Heer Jezus Christus afwijzen, zo bedoel ik het, mensen die de Heer Jezus Christus afwijzen, zijn echt voor altijd en eeuwig, voor altijd, zo voel ik maar heet, verloren. Want alle mensen zijn sterfelijk in Adam, voor zover zij in Adam zijn. Er zijn weliswaar geen anderen, maar dat doet aan de waarheid niks af. Alle mensen zijn in Adam en daarom sterfelijk. Maar allen die in Christus zijn, zullen leven. En daar gaat het om. Dat is dus door genade. Zo is het hier gezegd. Door genade. Niet alle mensen die hun best doen. Alle mensen die ernaar streven of zo. Nee, allen die geloven. Want men wordt behouden uit genade. En begrijp me goed, genade, ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb. Genade is niet voor een nette mens, zal ik maar zeggen. Maar genade is voor een veroordeelde. Men heeft ook pas genade nodig nadat men veroordeeld is, niet daarvoor. Dat betekent ook dat genade alleen terechtkomt daar waar men zichzelf beschouwt als veroordeeld. Zolang mensen een hoge dunk hebben van zichzelf, we hadden het al even over hoogmoed trouwens in onze inleiding. Zolang mensen zichzelf in hun hoogmoed zien als toch wel rechtschapen en vol goede bedoelingen en in wezen toch wel goed, zolang accepteren ze geen genade. En zolang mensen echt bezig zijn hun best te doen voor God, zolang accepteren ze geen genade. Maar pas als ze geleerd hebben dat ze voor God verdoemelijk zijn, gewoon zondaren van hun geboorte af, en dat al hun werken en hun goede streven er niks positiefs aan bijdraagt, pas dan is men rijp voor genade. Zo is het nou eenmaal. Zie? Dus genade is niet voor hoogmoedige mensen, genade is alleen voor zondaren. Maar juist voor hen is uiteraard het evangelie. Zij die zich niet zien als zondaren hebben helemaal geen evangelie nodig. Nou goed, daar zullen we niet verder over praten. Maar het gaat erom dat hier de genade gesteld wordt boven de zonde van de mens. En het punt is nu, en dan kom ik tot het onderwerp zelf terug. Daar staat aan het eind van dit hoofdstuk, samenvattend, in vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. Dat zijn dezelfde woorden als uit Galaten 3 vers 19, wat we vorige keer gelezen hebben. De wet is bovendien ingekomen, of de wet is daarbij gesteld, was het daar. Om der overtredingen wil. Was die wet erbij gesteld en hier staat, de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En hier staat dus weer, wat we vorige keer ook gelezen hebben, dat de wet inderdaad de zonde doet toenemen in plaats van afnemen. Maar de zonde wordt meerder, staat er ook achter, maar er staat, en waar de zonde meerder geworden is, door de wet notabene, maar waar de zonde te meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig. Zonde wordt meer, dat is waar. Maar genade wordt dan veel meer overvloedig. En dan weet ik, er zijn de mensen die zeggen, dat is maar makkelijk. En dan zeg ik, nou, oordeel er maar over zoals je zelf wilt. Maar er gaat me niks aan hoe je erover oordeelt. Gaat ons wat aan wat er staat. En er staat, waar de zonde meerder wordt, daar is de genade veel meer en bovendien overvloedig geworden. Dan weet u dat de overtreffende trap van genade is dus veel meer overvloedig. Zo is het. Opdat, en dat is dan het resultaat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, want de zonde heerst over de mens en brengt hem in de dood. Het dood van de mens is trouwens een uitvloeisel van de heerschappij van de zonde in de mens. De zonde heerst en brengt dus op grond van die heerschappij de mens tot de dood. Wel, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En hier wordt dus ronduit gezegd dat wij leven onder de heerschappij van de genade. Let wel, dat is niet helemaal hetzelfde als dat wij uit genade zijn zalig geworden. Nou, wel, wij zijn uit genade zalig geworden, dat is één ding. Maar er zijn nog altijd mensen, ook vandaag in de dag, die denken dat een mens uit genade zalig wordt en daarna moet leven. Juist omdat hij uit genade is zalig geworden, moet leven onder de heerschappij van de wet. En dat is het misverstand. Want dat is de dingen terugdraaien. Dan gaan we terug naar het verleden. Nee, in tegendeel. Er wordt geleerd dat als wij uit genade zijn zalig geworden, dat we ook onder die genade zouden leven. Dus uit de heerschappij van die genade. Het belangrijkste principe in het leven van een gelovige is niet wet, maar in tegendeel dat wat voorbij de wet ligt en wat dus hoger is dan de wet, namelijk de genade. Per slotverrekening heeft Israël officieel pakweg 1500 jaar geleefd onder de wet. Het heeft niet veel goeds voorgebracht. En het is precies zoals in Handelingen 15 gezegd wordt, door Petrus, dat niemand ooit die wet heeft kunnen dragen en dat die wet dus ook niet gelegd behoort te worden op de gelovigen van deze tegenwoordige tijd. En zo is het nu eenmaal. Wij kennen een heel ander principe. Het is altijd moeilijk om het te vertellen, omdat het kennelijk bij heel wat mensen, heel wat goedbedoelende christenen, heel erg ingrijpt in hun levensbeschouwing. Om niet te spreken over hun gedrag. Maar het is van het allergrootste belang dat wij leren verstaan dat als iemand, als een van onze broeders of zusters, een medegelovige, een misstap begaan heeft, dan zit zo iemand helemaal niet te wachten op ons die hem dan komen vertellen van denk erom, er staat in de wet dat dat niet mag. Dat weet zo iemand namelijk zelf ook wel en zelfs zonder wet wel. Het punt is alleen dat zo iemand juist het evangelie nodig heeft wat hem zegt dat er vergeving is voor elke zonde. Dat is wat een zondaar nodig heeft. Zie. In de meeste gevallen is het zo, ik weet niet of ik nou over uw buurvrouw of buurman praat of over uzelf, maar in de meeste gevallen is het zo dat als iemand een gelovige de fout is ingegaan, dan was dat niet zijn oorspronkelijke opzet. En die bedoeling heeft hij ook nooit gehad eigenlijk, maar het is hem toch eigenlijk overkomen en nou zit hij ermee. En waar heeft hij dan behoefte aan? En iemand die komt vertellen van het had niet gemogen? Wat bereik je daarmee dan? Dan trap je toch iemand alleen maar verder mee in de ellende? Het is zelfs nog sterker. Er zijn mensen die dingen gedaan hebben die helemaal niet verboden zijn in de wet, maar die naar onze normen tegenwoordig verboden zijn. En zodat hen achteraf verteld wordt dat wat ze in te goede trouw gedaan hebben, heel positief, blijkt alsnog volgens ons verboden te zijn. Dat gebeurt. En dan zie je blije christenen veranderen in diepte neergeslagen christenen, omdat ze dat ze gedaan hebben niet terug kunnen draaien. Men kan de dingen niet ongedaan maken. Goed, dan is men fout geweest. En wat dan? Zeggen zorg dat het niet weer gebeurt. Nou, meestal had men niet de bedoeling om dat te laten gebeuren, maar het gebeurde wel. Dat heeft toch geen zin? Nou, dat is leven onder de wet. Dat is geen blijde boodschap, integendeel. Dat is een boodschap waaraan je onderdoor gaat, zal ik maar zeggen. Dat houdt geen serieus mens vol. En dat is ook niet wat God van ons verwacht. Hij verwacht van ons dat wij leven uit die overvloedige genade, vanuit de uitnemende rijkdom van zijn genade. Nou citeer ik uit Efeze 1. Want wij leven onder de hoogste norm die er is, en dat is niet de wet, maar dat is genade. Het is de Heer zelf die de wet vervulde, opdat wij uit genade zouden leven. Waarom heeft hij anders de wet vervuld? Waarom stierf hij voor ons? Waarom droeg hij de straf van de zonde in onze plaats? Toch opdat wij daar dan verder niks meer mee van doen zouden hebben? Opdat die straf voor ons gedragen zou zijn? En van ons wordt alleen verwacht dat wij inderdaad de Heer danken voor de genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. Dat is de bedoeling. En dat kost moeite, laat ik u dat vertellen. Voor de gemiddelde mens kost dat erg veel moeite om te danken voor de genade die hij heeft ontvangen. Want over het algemeen wordt het ontvangen van genade beschouwd als een nederlaag. Omdat het een erkenning inhoudt van de eigen veroordelingen, van eigen zondige natuur. Terwijl het leggen van een wet op een mens houdt in dat we dan erkennen dat zo iemand in wezen goed is. En dat hij in wezen de kwaliteiten zou hebben, misschien, om zich toch aan die wet te houden. Maar die heeft hij niet. Het is ook niet zo. Het opleggen van een wet appelleert aan de hoogmoed van de mens. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Veronderstel dat die mens in staat is om inderdaad zo te leven. En als hij hoogmoedig is, denkt hij nog dat het kan ook. En dan werkt het averechts uit natuurlijk, maar goed, het werkt sowieso averechts uit. De bedoeling is helemaal andersom, dat wij zouden leren leven uit de genade. Vanuit onze veroordeelde positie, vanuit onze positie als gevallen zondaren. En ik denk wel eens, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ik denk wel eens dat sommige gelovigen juist daarom er soms zo diep onderdoor moeten, kennelijk, omdat ze zouden leren te leven uit de genade. Dat ze zouden leren te geloven en te aanvaarden dat al wat ze zijn of al wat ze hebben uitsluitend het resultaat is van Gods genade, omdat het onmogelijk het resultaat kan zijn van hun eigen goede werken, want die waren er namelijk niet. Nou, dat is wat een gelovige moet leren. Leven onder de heerschappij van de genade. Dat is wat hier staat. De zonde heeft geheerst in de mens. En die heerst tot de dood. Maar de bedoeling is, of de gedachte is, dat die dood inderdaad achter de rug is. Want de volgende versen zeggen dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is en dat wij met hem gestorven zijn. Zodat wet en zonde hun heerschappij in ons leven voltooid hebben. En het verhaal gaat dan verder dat wij met hem één plant geworden zijn in vers 5. In de gelijkmaking zijn doods en in zijn opstanding. Zodat wij inmiddels leven na de dood, na onze veroordeling, nadat onze straf gedragen is. Zodat we nieuw leven hebben, want dat hebben we niet verdiend, hebben we niet bewerkstelligd, door werken dus. Maar het is dus het resultaat van de genade van God. En daaruit leven wij als gelovigen. Zie. Ja, hij zegt niet dat het makkelijk is, want het is niet waar. Dat zegt men altijd, dat is maar makkelijk. Maar het is niet waar. En bovendien, al was het wel zo wat dan nog, het is de Bijbelse boodschap. Maar zo makkelijk is het niet, omdat een leven uit genade alleen mogelijk is voor hen die hun eigen leven hebben opgegeven. Die geen hoge verwachtingen meer hebben van zichzelf. Die ingezien hebben dat van henzelf niks goeds te verwachten was. En ze hebben zich overgegeven aan de Heer, omdat die er wat van zou maken. En verder moet je dat dan aan de Heer overlaten. Ja, dat is een leven uit genade, zo ongeveer. Maar laat ik dan verder gaan. Wat er namelijk in vervolgens in hoofdstuk 6 staat, is dat het de bedoeling is dat wij die met Christus zijn opgewekt, niet meer de zonde zouden dienen, maar dat we onze lichamen, onze leden, gewoon onze hele persoon, beschikbaar zouden stellen aan de Heer, omdat we strikt genomen, ook juridisch, zijn eigendom zijn. We hebben immers zijn leven ontvangen. Het onze hebben wij geen recht op, want dat had gekruisigd moeten zijn. Ik bedoel, dat hoort dood te zijn eigenlijk. Want voor God is het juridisch ook dood. God heeft ermee afgerekend. Ja, onze buren niet, onze medegelovigen dikwijls niet, maar dat gaat het nou niet om. God heeft ermee afgerekend met onze oude mens. Die is gekruisigd. Ik ben gekruist, zegt Paulus. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Of wat ik leef, wel, het is dat Christus in mij leeft, dat is allemaal de gelaten brief. En zo is het met ons ook. Het leven wat wij hebben voor God is het leven van Christus in ons. En de consequentie daarvan is dat we onze leden zouden stellen, niet aan de zonde tot instrumenten der ongerechtigheid, vers 13 van Romeinen 6, maar dat we onszelf zouden stellen, goden als uit de doden levend geworden. Wel, stelt uw leden goden tot instrumenten, tot wapenen staat er, der gerechtigheid. Dat is de bedoeling van het leven van de gelovigen nu, dat u zich beschikbaar stelt aan de Heer. Of niet aan de kerk, of zo, aan de Heer. En dan staat er, vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat betekent dus weer dat genade over ons heerst. Dit vers sluit uiteraard aan bij het laatste vers van hoofdstuk 5. De zonde heerste tot de dood. Maar we zijn de dood gepasseerd. We zijn met Christus gekruisigd en opgestaan. En daarom, wij leven niet onder de wet, wij leven niet onder de zonde, maar wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is wat hier gezegd wordt. Waarna nogmaals, met name in hoofdstuk 7, erop wordt ingegaan dat de wet primair een zaak was die verband hield met Israël. Dat het bovendien een huwelijksverhouding inhield. De wet is een huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël. En zo'n huwelijk duurt altijd tot aan de dood. Wel wordt daar gezegd, de man, namelijk de Heer zelf, is gestorven. Zodat er van een huwelijk en dus van het oude verbond en dus van de wet helemaal geen sprake meer kan zijn. Zie. En daarna gaat het verder, het eind van hoofdstuk 7, en En hoofdstuk 8 gaat het over dat er geen verdoemenis is, meer is voor degene die in Christus Jezus zijn en al wat er verder volgt. En datzelfde hoofdstuk eindigt met te zeggen dat wij ervan verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Here. Nou, als dat zo is, waartoe dan de wet? Die dient dan toch nergens toe? Als we niet van God gescheiden kunnen worden, waardoor dan ook? Waartoe dan de wet? Om ons bij hem te brengen? Dat kan toch nooit? De wet was in zekere zin om de mens acceptabel te maken voor God. Wel, God heeft ons geaccepteerd. En wij kunnen niet meer door hem, van hem afvallen. We kunnen niet meer losgelaten worden. We zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Omdat hij die band tot stand gebracht heeft. En daarom, de wet is onze tuchtmeester tot op Christus geweest. Maar wij kennen deze Christus. Deze Christus is verschenen. Hij stierf en stond uit de dood op. Hij heeft eeuwig leven tot stand gebracht. Hij heeft een nieuwe schepping tot stand gebracht waarvan wij deel uitmaken. En de wet is een wet over een oude schepping. En over vlees. De wet des zondigen vleeses heette dat in de Hebreeënbrief. Kortom, wij leven dus niet onder de heerschappij van de wet. En dus ook niet onder de bedeling van de wet. Maar we leven onder de heerschappij van de genade. En dus onder de bedeling, de huishouding van de genade. En het aardige is nu dat hoewel wij de uitdrukking bedeling van de wet in de Bijbel niet terugvinden. We wel degelijk de uitdrukking bedeling van de genade terugvinden in de Bijbel. En dat is dan in Efeze 3. Maar staat in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, oikonomia, de huishouding, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, enzovoorts. Nu is het zo dat ik er eerst wat algemene woorden over wil zeggen. De zaak is namelijk dat aan Abraham een belofte gedaan werd, aangaande dingen die later tot stand zouden komen. Dus uiteraard, zoals altijd met een belofte, gaat het om dingen die later zouden komen. De belofte aan Abraham zou dan ook vervuld worden aan het zaad van Abraham, het welk is Christus. Wel, na dat verbond met Abraham kregen we nog te maken met het verbond met Mozes. En het verbond met Mozes was dan de wet, het oude verbond. En hoewel verbondstheologen het oude verbond zien als een voortzetting van het verbond met Abraham, is dat een groot misverstand, dat hebben wij al gezien, want er staat, die wet is niet het vervolg op het verbond met Abraham, maar het is daarnaast gesteld en verdween ook weer. De zaak is namelijk dat het oude verbond, dat met Mozes, niet de vervulling is van de belofte aan Abraham, maar het is een illustratie van de vervulling. Anders gezegd, het oude verbond, de wet dus, zou plaatsmaken ten behoeve van een nieuw verbond, het nieuwe verbond, uitgebreid besproken in het Oude Testament en nog uitgebreider in de Hebreeënbrief. En het nieuwe verbond zou dus komen in de plaats van het oude verbond, maar het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte aan Abraham. Dus wat aan Abraham beloofd werd, werd vervuld in het zaad van Abraham, Christus. En in Christus ligt het nieuwe verbond vast. En het oude verbond wat daaraan vooraf ging en wat op een ander niveau stond, wel, dat oude verbond is een illustratie van het nieuwe verbond. Of, om het dan met Bijbelse woorden te zeggen, staat de vertaling uiteraard, de wet is een schaduw van toekomende goederen. Of het is een toeleiding tot een betere hoop, of een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God genaken. Kortom, de wet is niet het ding zelf, is niet het beeld der zaken zelf, maar het is een schaduw van toekomende goederen. De wet is het oude verbond, maar is een illustratie van het nieuwe verbond. En ja, om je dat te laten zien zou ik de hele Hebreeënbrief moeten bespreken, maar dat kan ik natuurlijk niet doen. Maar daar wordt uiteengezet dat het oude verbond begon bijvoorbeeld met Mozes en Aaron. Mozes als het ware de koning en Aaron de hoge priester. Maar het nieuwe verbond begint met één man, Christus, die en koning en hoge priester tegelijk is. Onder het oude verbond is het verschillend. Abraham en Mozes en Aaron samen. Ze moesten ook altijd samen. Toen Mozes een opdracht kreeg, kreeg je Aaron mee, want die moest het woord voeren. Ze traden altijd als eenheid op, Mozes en Aaron. Mozes de politieke leider, Aaron de godsdienstige leider, zo ongeveer, zeg maar met eigen woorden. Mozes bij wijze van spreken de koning, in ieder geval de herder van die kudde, hè? Mozes de herder. En Aaron de hoge priester. Wel, zo begon het oude verbond, maar het nieuwe begint met Christus, die beter is dan Mozes en beter is dan Aaron. Dat is de Hebreeënbrief. Maar hij is beide samen. Mozes en Aaron samen is Christus. Het een is een beeld van het ander. Nou, dan noem ik zo eens wat. Hè. En dan wordt er gesproken over de as der jonge koe. We hebben er misschien nooit van gehoord, maar het gaat om het offer van de rode vaas. Het nummer 19 is geloof ik, nummer 16 of daar in de buurt. 19, goed. Nou, in ieder geval, in het oude verbond hebben we het offer van die rode vaas. Maar, zegt de Hebreeënbrief, dat is vervuld in een nieuw testamentisch offer van Christus. Hij is die rode vaas. Nou, onder het oude verbond had je de ark des verbonds met het verzoendeksel erop. Maar onder het nieuwe verbond heb je Christus, want hij is die ark des verbonds en hij is dat verzoendeksel. Nou, enzovoort, enzovoort. Onder het oude verbond werd een offerdier geslacht bij de inwijding van het oude verbond. En het bloed van het offerdier werd gesprengd over alle voorwerpen die daardoor geheiligd werden. Maar dan staat het, daarom is ook het nieuwe verbond niet zonder bloed ingewijd. Want het besprengen met bloed onder het oude verbond is een beeld van van dat onder het nieuwe verbond het leven van Christus wordt medegedeeld, gesprengd op degene die geheiligd worden. Dezelfde Hebreeënbrief spreekt over hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn het één, dat is Hebreeën 2. Maar later in de Hebreeënbrief wordt het beeld van de besprenging met bloed aangehaald. Want u weet het misschien niet, maar besprenging met bloed wil zeggen dat men het leven van het offerdier, het geofferde dier, als het ware overdraagt op die voorwerpen die geheiligd moeten worden. Ik weet wel, het offerdier is dood, maar zijn leven wordt opgevangen in een schaal. Dat is bloed. Bloed is leven. Hè? Zijn leven wordt opgevangen in de schaal en men wordt ermee besprengd. Wel, zo zijn wij besprengd met het bloed van Jezus. Niet dat bloed van het kruis uiteraard, maar met het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Daar is het een beeld van. En die besprenging met bloed onder het oude verbond is een beeld van dat onder het nieuwe verbond wij het leven van het offer zelf ontvangen. En het offer is Christus en wij ontvangen zijn leven. Nou, zo kun je nog uren doorgaan, want dan blijkt dat al die wetten en instellingen uit de boeken van Mozes, zal ik maar zeggen, allemaal heen wijzen naar Christus en het nieuwe verbond. En dat betekent in de praktijk dat zelfs heel Israël onder het oude verbond een type is van heel de gemeente onder het nieuwe verbond. En vandaar die voorbeelden in de Hebreeënbrief, er wordt verwezen naar Israël in de woestijn en het wordt toegepast op ons vandaag. Hetzelfde gebeurt trouwens ook in 1 Korinthe 10. Nou, in 1 Korinthe 5 ook en zo. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Het paaslam werd geslacht en gegeten bij het ingaan van het oude verbond. Maar de Heer Jezus Christus werd geslacht en we hebben deel aan hem gekregen. Hij wordt gegeten dus, om zo te zeggen, bij het ingaan van het nieuwe verbond. Zie. Onder het oude verbond begon het met het wegdoen van het zuurdeesem bij de uittocht uit Egypte. Maar het nieuwe verbond begint met het wegdoen van de zonde. Want zuurdeesem is een beeld van de zonde. Etcetera, etcetera. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het oude verbond niks anders is dan een plaatje van hoe het nieuwe verbond in de toekomst tot stand zou komen. Het is dus illustratief. En als wij dan ook spreken, of preken om zo te zeggen, uit het Oude Testament, dan is dat omdat het Oude Testament een type is, een beeld is van het Nieuwe. Maar één ding is belangrijk, namelijk, het is niet het Nieuwe. Het is een beeld van het Nieuwe. Want wij leven niet onder het Oude, hoewel we het Oude als voorbeeld gebruiken. Maar wij leven niet onder het Oude, wij leven onder het Nieuwe. Nou, kom ik weer terug tot een uitgangspunt, dat is namelijk dat het oude verbond uitdrukkelijk vervangen zou worden door het nieuwe. Het is nog anders, het is zo dat in het Oude Testament, Jeremia 31, vers 31 bijvoorbeeld, daar wordt het nieuwe verbond aangekondigd en er wordt gezegd dat het zal zijn in de plaats van het oude en het oude, daarvan wordt gezegd, dat is dat met Mozes. Het staat er allemaal bij. Het nieuwe is uitdrukkelijk in plaats van het oude, want de voorafschaduwing die verdwijnt uiteraard als het ding zelf gekomen is. Grote dingen werpen een schaduw vooruit, maar de schaduw verdwijnt als de grote dingen gekomen zijn. En als het nieuwe verbond komt, dan verdwijnt de schaduw van het nieuwe verbond, namelijk het oude. Nou, dat is een heel eenvoudige waarheid. En als Christus, de hoge priester en koning, naar het nieuwe verbond verschijnt, dan betekent dat Mozes en Aaron verdwijnen. En dat staat er ook. Er staat dat het oude verbond voorbij is en daarom ook het priesterschap veranderd is. En Aaron heeft plaats moeten maken voor Melchizedek. Of beter gezegd, voor Christus zelf. Wat ik nu naartoe wil is dit. Dat is vanuit het Oude Testament, en dus ook vanuit in het algemeen de Joodse gedachtegang, men maar één ding verwachtte, namelijk de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van het lang beloofde nieuwe verbond. Een nieuw verbond wat dus beloofd was aan Abraham, maar een nieuw verbond wat eigenlijk ook beloofd was aan David, omdat het nieuwe, beloofde nieuwe verbond zou een eeuwig verbond zijn, gepaard gaande met een eeuwig koninkrijk. En daarom wordt aan David beloofd dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de troon zal zitten, een onwankelbare troon, en zijn koninkrijk zou geen einde nemen, dus 2 Samuel 7. En dan blijkt dat dus het aangekondigde nieuwe verbond direct samenhangt met het verbond met David, het Davidisch verbond, zodat daarin samengaan de komst van een hoge priester en de komst van een koning. Beide uit het huis van David. En dat is wat het Jodendom verwachtte. Namelijk een hoge priester, al zal men hem verlosser noemen. Een verlosser dus. Maar die bovendien over Israël zou heersen, zijn eeuwig koninkrijk over Israël zou oprichten. Wel, dat is de messiaanse verwachting van de orthodoxe Jood. Er zijn niet zoveel orthodoxe Joden, er zijn ook weinig orthodoxe christenen, maar de verwachting van de orthodoxe Jood is die van de komst van de Messias om Israël te verlossen en er te brengen in haar eeuwigheidspositie. Israël verwacht dus op grond van het oude verbond niet 7 bedelingen, maar hooguit in totaal 5, waarvan ze nog leven in de 4e. Namelijk onder de wet, want zij leven nog onder de wet. Ten onrechte, daar gaat het nou niet om, maar zij doen dat. Ten onrechte nogmaals, omdat de Heer gestorven is en daarmee is de wet vervuld. Maar goed, zij erkennen Jezus niet als de beloofde Messias, dus heeft voor hun het oude verbond geen einde genomen. Maar goed, het Jodendom verwachtte dus niet 3 bedelingen, nog die 3 die ik vanavond zou moeten behandelen, maar men verwachtte er maar 1, namelijk het eeuwige koninkrijk van Christus. Wel, ik heb de gelegenheid niet, maar ik zou het graag laten zien hoe dat kan. Hoe dat mogelijk is dat men de 5e verwacht en dat dan zal blijken dat die 5e dat eigenlijk pas gerealiseerd zal worden wanneer de 8e komt. Dat is heel eigenaardig, maar dat is nu eenmaal zo. Want de 8e is dan het getal van een nieuwe schepping. Een 5 leidt in de Bijbel namelijk altijd tot een 8. Of een 5 is een onvoltooide 8. Zelfs als wij hem schrijven met onze Arabische cijfers, dan nog is dat terug te herkennen, dat een 5 een onvoltooide 8 is. Het is wat moeilijk, maar het is echt zo. Maar in het Hebreeuws is dat zeker het geval. De 5 is een onvoltooide 8. Maar wat men verwachtte was een nieuwe schepping. Laat u de getallen maar weer zitten, kom even terug tot het onderwerp. Men verwacht 1 nieuwe schepping, een verlossing, een definitieve verlossing voor Israël. Het punt is nou dat die verlossing werd sowieso aangekondigd en werd verbonden aan de komst van de Messias. En de Messias kwam, laat ik dan in één keer goed zeggen, door zijn opstanding uit de dood. Door de opstanding uit de dood werd Jezus van Nazareth de beloofde Messias. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat de Heer pas na zijn opstanding uit de dood beantwoordde aan zijn profielschets in het Oude Testament. Want wat beloofd was, was iemand die uit de dood zou zijn opgestaan. En pas toen hij uit de dood opstond, was hij dus degene die beloofd was. Heel eenvoudig. Als een opgestane uit de dood beloofd wordt, wel, dan was hij pas de beloofde toen hij uit de dood opstond. Zo eenvoudig is dat. Vandaar dat als voor zijn opstanding gezegd wordt dat hij de Messias is, dan zegt de Heer zelf, denk erom dat je je mond erover houdt. Hij bevestigt het niet, hij ontkent het niet, hij zegt hooguit vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar hij zegt in elk geval, denk erom, mondje dicht, niemand over spreken, wacht tot de Zoon des Mensen uit de dood zal zijn opgestaan. En toen hij uit de dood was opgestaan, toen zei de Heer, wacht even tot de Pinksterdag, blijf hier in Jeruzalem, want gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En toen dat gebeurde, nam Petrus het woord op de Pinksterdag en hij zei open en bloot, hij predikte op grond van het Oude Testament, op grond van Joël, op grond van de psalmen, Hij predikte, deze Jezus die gij gekruist hebt, Handelingen 2, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. En dat is ongeveer het laatste vers, geloof ik, van Handelingen 2, als ik het wel heb. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. Dat is het eind van zijn toespraak, want toen vroegen de mensen, mijn heren, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, wil je bekeren en geloven? God heeft deze Jezus gesteld tot Heer en tot Christus. Daar wordt de vervulling van de oud-testamentische beloften aan Abraham en aan David in elk geval, die wordt daar aangekondigd. Die beloften worden nu vervuld. En dat is ook wat Peter zegt, maar hij zegt, want dit is wat Joël gezegd heeft. Want Joël heeft er ook over gesproken. En alle oud-testamentische profeten hebben gesproken over de komst van de Messias en de oprichting van zijn koninkrijk, wat een eeuwig koninkrijk zou zijn. Het aardige is nu, en dat is heel essentieel, dat die beloften gedaan werden onvoorwaardelijk, want die beloften werden gekoppeld aan simpelweg de komst van de Messias. En men verwachtte dus de komst van de Messias en dan komt het wel goed. Maar aan de andere kant is het zo, dat de beloften eigenlijk, die waren wel onvoorwaardelijk, maar de beloften zijn maar gedaan aan gelovigen. Je zou dus met een moeilijke draai, net als in Hebreeën 2 en 3, kunnen zeggen, de beloften worden alleen gedaan op grond van geloof. Ik zeg het nou eigenlijk niet goed. Maar de gedachte is namelijk, dat beloften slechts gedaan zijn aan gelovigen, en anderen niemand. De beloften werden gedaan aan Abraham en aan Isaac, maar niet aan Ismaël, aan Jacob en niet aan Esau, enzovoorts. De beloften werden gedaan aan gelovigen. De belofte aan Abraham werd gedaan aan een gelovige Abraham en daarom worden alle gelovigen gezegend met de gelovige Abraham, zegt Galaten 3. De beloften werden dus gedaan aan gelovigen. En de moeilijkheid dan ook bij het eind van de wet en het begin van de tegenwoordige bedeling en dus het begin van het nieuwe verbond, is dat weliswaar beloften gedaan werden aan Israël, maar verondersteld werd dat Israël gelovig zou zijn. En dat bleek niet het geval. Waarop dus overgegaan wordt tot evangelisatie onder Israël. En dat doet Petrus ook, want hij zegt, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem. Lees u maar na in Handelingen 2, zo spreek je de menigte toe. En zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Want aan Israël worden gepredikt. Want de belofte was gedaan aan een gelovige Israël. En daarom, wel als ze niet geloven, komt het niet. En dat is nou het hele punt. Ik zou het eigenlijk moeten citeren uit Johannes 1. Daar staat dat hij kwam in de wereld. Dat was dan de Messias. Johannes 1 vers 11 en 12 en zo. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hoe dan met de belofte? Nou en verder. Hij kwam tot het zijne, Israël. Maar de zijnen, de Israëlieten dus, hebben hem niet aangenomen. En wat nou met die belofte? Nou gaat Johannes verder. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Misschien moet je zeggen, zo weinigen. Maar goed, het gaat om het aantallen. Degene die hem aangenomen hebben, zou je kunnen zeggen, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. Die niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat is wat er staat. En het verhaal is dan dus, dat beloften die werden gedaan aan Israël en daarmee aan de volkeren vervolgens, die beloften werden niet vervuld omdat Israël en ook de volkeren niet geloofden in hem. Maar aangezien de beloften verder onvoorwaardelijk waren en gewoon gegeven werden aan gelovigen, is het dus zo dat degene die geloofden wel degelijk erfgenaam geworden zijn van die beloften. En nou wordt het moeilijk. Want de verwachting was dat die Messias zou komen en dan op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. Ik zei op aarde. Maar strikt genomen was ook dat niet eens beloofd. Er was beloofd dat hij zou komen en zijn koninkrijk oprichten. Maar het zou opgericht worden alleen en uitsluitend over gelovigen. Vandaar dat Ismaël niet erfde en dat Esau niet erfde enzovoorts. En zelfs vandaar dat Israël niet erfde, want Israël bleek ongelovig te zijn. in onder het oude verbond, maar zeker bij de komst van Christus. De Heer kwam in een ongelovig Israël en Israël bleef ongelovig en zei heel gewoon, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En ze lieten hem kruisigen met een bordje boven zijn hoofd waarop stond de koning der Joden. Wel, dat was hij. Maar juist als koning wilden ze hem niet. Dat betekent dus dat aan hen die belofte van het nieuwe verbond niet vervuld konden worden. Maar goed, de belofte waren onvoorwaardelijk, zal ik maar zeggen. Kijk, laat ik het dan zo zeggen. Wij kunnen het niet helpen dat Israël niet geloofd heeft. En wij kunnen het niet helpen dat de wereld niet geloofd heeft. Waarom niet? Wel, wij geloven toch? Wat kunnen wij eraan doen? Wij kunnen alleen zelf tot geloof komen, we hebben dat gedaan. Ik zeg nu wij, maar ik had ook kunnen zeggen, Petrus deed het. Was tot geloof gekomen. De 12 waren tot geloof gekomen. Er waren er 500. En even later waren er 3000. En daarna werden er nog eens, meen ik, 2000 aan toegevoegd. Het waren enige duizenden, maar op een wereldbevolking maakt dat niet zoveel uit hoor. En het blijkt dus dat slechts enkelen hem als koning, en dus als de middelaar van het nieuw verbond, en dus als hoge priester in de ordening van Melchizedek aanvaarden met 2 D's. En de rest van de wereld en de rest van Israël deed dat niet. En de zaak is dan heel eenvoudig. Dat beloofde koninkrijk onder het nieuwe verbond werd opgericht alleen over degenen die zich aan hem onderwierpen. En dat bleek een minderheid te zijn en niet een meerderheid. Laat staan het totaal. Het waren maar enkelingen, u en ik. Ik ken nog iemand trouwens, maar goed. Waren er niet zoveel, daar gaat het nou om. Het waren er niet zoveel. En als ik het nou vlug zeg, en ik moet het vlug zeggen vanavond, dan is het verhaal dit. De Heer werd verworpen in de wereld. Laat ik zo citeren uit Hebreeën 13, ik noem maar een verwijstekst. Hè? Dus als je zo'n bandje terugluistert, kun je altijd weer, oh ja. En dan stopt hij de band en dan zoekt hij Hebreeën 13 op. En daar staat dat de Heer buiten de lege plaats gekruisigd is. En er staat bovendien dat hij kennelijk nog steeds buiten de lege plaats is. Israël verwierp hem en zette hem de stad uit en kruisigde hem daar. En daar staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, met Christus smaadheid dragende. Want hij is nog steeds buiten de lege plaats. En zelfs als hij in de toekomst aan Israël zal verschijnen, maar dat duurt nog even, dan zal hij verschijnen op de Olijfberg en dat is nog steeds buiten de lege plaats. Staat er ook uitdrukkelijk bij in Zacharië 14. Hij zal verschijnen op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Maar uitdrukkelijk buiten Jeruzalem. Want in Jeruzalem komt hij niet. En dat is niet alleen letterlijk waar, maar het is ook overdrachtelijk waar. De Heer namelijk werd door deze wereld verworpen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd, ga heen, ik ga weg. Ze willen me hier niet, dus ga ik weg. En hij zei, wel, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Hier op aarde, zegt hij, heeft de zoon des mensen niks om zijn hoofd op neer te leggen. De vossen hebben holen enzovoorts. Vossen zijn een beeld van valse leraren. Vossen, hè? In de Bijbel, ja. Overal in de Bijbel zijn vossen een beeld van valse leraren. Maar de vossen hebben holen, maar de zoon des mensen, de leraar der gerechtigheid dus, die had geen plaats op zijn hoofd neer te leggen. Die had geen nest. Hoort hij nergens thuis. Maar zegt in Johannes 14, in het huis mijns vaders zijn vele woningen en daar ga ik heen. Hij zegt, weet je wat? Zullen jullie er ook plaats bereiden? Want wij die hem aanhangen, wij hebben net zo min een plek in deze wereld. Dus niks nieuws, dat was met Abraham ook al zo. Hebreeën 11. Abraham heeft beleden gast en vreemdelingen te zijn hier op aarde. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Had hij geen blijvende stad. Hij verwachtte de toekomende. En ook wij hebben hier geen blijvende stad en verwachten de toekomende. De wereld heeft onze koning en heer en hoge priester verworpen. Dat wil zeggen dat ze ook ons verwerpt. Bovendien, als ze Christus verwerpt en wij zijn leden van zijn lichaam, verwerpt de wereld ook ons. En als de Heer, Christus zelf dus, dan zegt, ik trek mij dan terug uit deze wereld en ik ga naar mijn vader, want daar is plaats zat. Dat is gewoon Nederlands dus, hè. Maar hij zegt, wel, dan gaan jullie met mij mee. En dat is precies wat er gebeurd is. Hij is namelijk niet alleen zelf uit deze wereld vertrokken, maar heeft ons met zich meegenomen. En dat is het vervolg op de Romeinenbrief. Want dan komen we namelijk terecht in Efeze of in Hebreeën, dat kan ook heel goed. En beide brieven beginnen met te zeggen dat de Heer Jezus Christus stierf. En uit de dood opstond. zoals vermeld in de Romeinenbrief, maar vervolgens dat hij ten hemel voer en dat hij zich heeft teruggetrokken uit deze wereld. En dan staat hij, hij heeft u, hoewel gij dood waart door de misdaad en de zonde, waarom doe ik het uit het hoofd, het ligt hier voor me, Efeze 2, hij heeft u, vers 1, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Kortom, hij heeft u, of ons, vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt, vers 6, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Want niet alleen stierf hij voor ons, maar hij stond ook voor ons op uit de dood. En ik ben altijd al heel blij als gelovigen dat inderdaad zich realiseren, de consequenties daarvan aanvaarden. Want dat betekent dat ze inderdaad niet meer leven onder de wet. Maar nog mooier wordt het als men ook nog gelooft en zich realiseert dat men met Christus bovendien deel heeft aan zijn hemelvaart. En de tragiek wil dat we weliswaar nog net Pasen vieren. Goede Vrijdag niet, maar Pasen wel, daar ben ik erg blij mee. Hè? En Pinksteren vieren we al iets minder fanatiek. Want daar weten we niet zo goed raad mee, juist de verjaardag van de kerk of zo. Hè? Hè? Ongeveer. He, men weet het niet zo goed meer. En hemelvaartsdag gaan we allemaal naar de motocross. He? Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Maar dan doen we allemaal. Of we houden we zendingsdagen of weet je veel. Of een gezellige dag. En dat is natuurlijk allemaal. Of een Israëldag in de IJsselhal in Zwolle. Herinner ik mij. Maar dat kan allemaal. Maar hemelvaart dan? Dat zijn we vergeten. Dat weten we niet meer. Zover komen we niet. Maar dat is de essentie van onze bedeling. Wij zijn namelijk met Christus getrokken uit deze wereld. We hebben deel aan zijn dood, aan zijn opstanding en aan zijn hemelvaart. Niet in de toekomst, maar nu. En dat is wat de Colossensebrief zegt, een paar bladzijden verder in de Bijbel. Daar staat, eerst staat daar in bijvoorbeeld hoofdstuk 2... dat wij de eerste beginselen der wereld zijn afgestorven. Vers 20 was dat bijvoorbeeld. We zijn met hem gestorven. En daarna wordt er gezegd, laat je dan ook niet onder een wet leggen. Dat is ook vers 20 en 21 en 22 enzovoorts. De rest van het hoofdstuk dus. Dus laat je vooral geen wet opleggen. Wat moeten we dan wel? Wel, dat zegt hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Nou, het is gebeurd, maar de vraag is of wij het geloven. Wel, als wij dat dan geloven, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat is boven hoor, die is ten hemel gevaren, die is niet hier, die is niet op aarde zal ik maar zeggen. Ja, hij is hier in onze harten, maar daar heb ik het even niet over. Ik heb het erover dat hij inderdaad lichamelijk ten hemel gevaren. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is de verwijzing naar Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank uw voeten. En vervolgens, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En ik haal die woorden expres aan, omdat die woorden becommentarieerd worden in de totale Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een totaal commentaar op die woorden. Namelijk dat Christus gezeten is, nu, na het volbrachte werk, aan de rechterhand Gods, en dat hij daar zit op de troon der genade, dat is de term uit Hebreeën 4, ik had het eigenlijk moeten noemen er straks nog, in verband met de heerschappij van de genade. Hè. We hebben de toeleiding tot de troon der genade, wel daar zit hij op, als onze hoge priester en koning. Daarom is het een troon, omdat hij koning is, maar het is genadetroon, omdat hij hoge priester is. Want daar is hij gezeten, en daarop wordt gezinspeeld hier in Colossense 1, 3 vers 1, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. En er wordt herhaald, bedenk de dingen die boven zijn. Het gaat dus om onze gedachten, dat is het zoeken. Dus ik wil zeggen dat onze gedachten, onze geest dus, niet ons vlees, maar onze geest georiënteerd zou zijn op de dingen die boven zijn, op Christus zelf. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Het is net als de apostel Paulus weet wat voor gedachten in ons opkomen als we het lezen. Hè? We moeten dingen zoeken die boven zijn. Ja, zegt Paulus, vers 2, ja, inderdaad, bedenk de dingen die boven zijn. Maar moeten we dan niet zoeken de dingen die op de aarde zijn? Nee, er staat nee, niet die op de aarde zijn. En is de vraag, Waarom dat nou weer? En dan zegt hij, nou, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen. Heb je dat? Verborgen in God. Nou, dat is het hele verhaal eigenlijk. Wij zijn namelijk verborgen. Met Christus verborgen in God. Dat betekent dat wij verborgen zijn, natuurlijk, er staat hier, maar er staat zelfs, als u netjes leest, er staat zelfs dat Christus verborgen is. Uw leven is met Christus, dat wil zeggen samen met Christus, verborgen in God. Dat betekent ook dat Christus verborgen is in God. Of met of bij God, of hoe je dat maar vertaalt dan. Want zo kan je het ook vertalen. De zaak is dus dat Christus zich verborgen heeft voor de wereld. En dat aangezien wij leden van het lichaam van Christus zijn, zijn wij ook verborgen voor de wereld. En dan zegt Johannes, geliefden, de wereld kent ons niet. Omdat wij te weinig evangeliseren. Dat staat er niet, hè? Er staat, de wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. Het ligt niet aan ons, het ligt aan hun. De wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. De wereld haat hem en daarom haat de wereld ons. De Heer zegt, ze hebben mij gehad, ze zullen ook u haten, in Johannes 17. Precies hetzelfde verhaal. Want onze positie is niet hier op aarde. Dat denken velen, maar dat is niet zo. En ik vind het zo ellendig dat christenen altijd maar geconfronteerd worden met dingen van hier op aarde. Met onze eigen Nederlandse wetgeving, met onze eigen Nederlandse omroepwereld. Onze eigen Nederlandse sociale voorzieningen en wetten op wat dingen waar ik nou maar niet over zal gaan beginnen. Want dat kunt u zelf ook wel invullen. Maar dat is onze wereld niet. Staat hier, zoek de dingen die boven zijn. Niet zoek de dingen die in Den Haag zijn, of Hilversum of waar ook. Of Lunteren, weet je veel. Hè? Ja, of Vierhouten, kan me niet schelen. Maar ik hoop dat u, ik probeer iedereen nou even de tenen te trappen, zodat we alles weer gehad hebben. Begrijpt u? Dan hoeven we elkaar niet aan te kijken van, hij is bij die club en niet bij die. Ik ben bij geen enkele club, gelukkig. Hè? Ons leven is in de hemel. Die dingen dienen wij te zoeken. De rest wordt ons vanzelf op een presenteerblaadje aangeboden. Maar dat moeten we niet zoeken. We moeten zoeken juist de dingen die boven zijn. Want daar zijn wij verborgen. In de hemel. Met Christus. En als u dat niet gelooft, dan neemt u een concordantie. Die kost 7 tientjes, maar het is de moeite waard. Neem u een concordantie. Trommius op de Statenvertaling. Dan zoek u op het woord verbergen. Of verborgenheid. En nu zoekt u op overal waar het in de Bijbel voorkomt. Ik ben nu een week zoet, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan zoekt u het op en dan zult u zien dat de profeten uitgebreid spreken, van het beginnen met Mozes, over dat de Heer ooit zijn aangezicht zou verbergen. Voor de wereld, voor Israël in primair, maar vervolgens voor de wereld dus. Wordt allemaal aangekondigd. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergen te verbergen, spreekt de Heer. En gij zult mij zoeken, gij zult mij niet vinden. Zei trouwens de Heer ook in Johannes 14 eigenlijk. Toen hij zei van, ik ga naar mijn vader in de hemel. Daar is plaats zat in dat huis. Maar de Heer zou zijn aangezicht verbergen. De vertalers begrijpen dat niet en hebben dat ook niet willen weten. En ze vertalen Jesaja 53 en zeggen, hij was een man van smarten, verzocht in krankheid en heel uitgebreid ineens. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Dat staat er niet. In het Hebreeuws. Er staat, en hij was verbergende het aangezicht. Want het is die Heer die zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En in Jesaja 53 wordt gesproken over dat hij in de toekomst alsnog aan Israël zal verschijnen. En terugziende wordt er gezegd, hij was verbergende het aangezicht. En het hoofdstuk 54 staat dat de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Dat is na zijn wederkomst uiteraard. Maar in onze dagen is van essentieel belang dat wij leren verstaan dat de Heer zijn aangezicht, zijn verschijning dus, voor de wereld verbergt. Hij heeft zich teruggetrokken. Ja. Het meest opvallende aan onze God is niet dat hij zich openbaart. Dat is niet opvallend. God is woord en dus openbaart in zich. Als God gediend wil worden, zal hij zich toch eerst aan ons bekend moeten maken. Dat is heel normaal als een God zich openbaart. Dat is niks bijzonder. Wij vinden dat bijzonder, maar het is niet bijzonder. Bovendien, als hij zich niet openbaart, kan hij moeilijk God zijn. Dan is hij gewoon een onbekende die ook geen plaats kan hebben in ons leven en ook niet in onze gedachten. Dus dat God zich openbaart is een heel normaal verschijnsel. Alleen in de laatste 2000 jaar is dat niet zo normaal, omdat juist voor in de laatste 2000 jaar, ik bedoel in onze tegenwoordige bedeling, God zich van zijn gewoonte heeft teruggetrokken en heeft gezegd, ik heb mij geopenbaard ten volle, ik ben aan de mens verschenen. Emmanuel, God was met ons. En men heeft hem niet gemoeten. En dan zegt God, nou dan niet, en hij heeft zich verborgen. En wat bij ons overgebleven is, is zijn woord waarin hij zich ooit geopenbaard heeft. Ik hoop dat we er zuinig op zijn. En het bovendien geloven. En wat we over hebben, is de onzienlijke, zich verbergende Christus in onze harten. Even een oefening in de taal. Geest is al wat zich verbergt, al wat niet gezien kan worden, heet geest. Dat is waar. Alle damp en zo, adem, wind, we kunnen niet zien, dat heet allemaal geest. En de geest van Christus is niet anders dan de onzienlijke Christus. Die in ons woont. Wel, dat hebben we overgehouden. De geest. Een onzienlijke Christus. En zalig zijn zij, zei de Heer, die niet zien en nochtans geloven. Want Israël zal tot bekering komen pas nadat het gezien heeft. De natie, niet de Israëliet, maar het volk als zodanig. Zal tot bekering komen nadat het gezien heeft. Net als Thomas in de tijd. Maar wij geloven zonder te zien. Wij wandelen door geloof, staat er, en niet door aanschouwen. Wel, want de Heer verbergt zijn aangezicht. En we dienen goed te beseffen dat wij niet het begin zijn van, dat de gemeente niet het begin is van een zich bekerende wereld, zich kerstenende wereld. Integendeel, wij behoren tot dat overblijfsel, dat kleine deel uit de wereld, wat zijn knie voor Baal nog niet gebogen heeft. En wat gebeurde er met die lui die hun knie voor Baal niet gebogen hadden? Oefeningen, bijbelkennis. Nee, degene die hun knie niet voor Baal gebogen hadden. Waar waren die?
Verstopt.
Die waren verstopt. Ja, zeg ik nog. Ik meen, als ik me goed herinner, in groepen van 50. In spelonken. Maar 50 houdt verband met onze tegenwoordige vijfde bedeling. En de spelonk is een beeld aan de ene kant van de dood, het graf. Van de Heer Jezus wordt gezegd een spelonk was waarin hij begraven werd. En de andere kant is diezelfde spelonk een gat in de berg. En de berg is een beeld van Christus. Zodat iemand die vlucht in de spelonk vlucht als het ware in de dood. Maar daardoor tegelijkertijd in Christus. En wanneer gebeurde dat ooit dat iemand vluchtte in de spelonk? Moest schuilen in een grot.
Die profeet, hè?
Ja, het gebeurde heel veel met profeten. Maar ik bedoel één speciaal. Nou, we kunnen niet weten nu wat ik bedoel. Ik bedoel gewoon Mozes. De Heer verscheen aangezicht tot aangezicht aan Mozes, maar Mozes moest dan wel schuilen in de rots, in de spelonk. Nou, dat is wat wij doen. En wat zegt de psalm over ons? Welzalig zijn zij die in de schuilplaats des Allerhoogsten zijn gezeten. En zo hebben ze dat vertaald, maar letterlijk staat er welzalig zijn zij die gezeten zijn in de verborgen plaats. Hetzelfde woord verborgenheid dus. De verborgen plaats van de Allerhoogste. En de verborgen plaats van de Allerhoogste is uiteraard in de Hoge. Daar zijn wij verborgen. U ziet, het staat in de psalmen al. Profetisch over het nieuwe verbond. Men zou schuilen in een verborgen plaats en dat bij de Allerhoogste in de hemel zelf. Ik kan er nog avond over praten over hetzelfde onderwerp, maar goed, dat kunnen we niet doen. Maar ik hoop dat u nou begrijpt dat het kernpunt van deze tegenwoordige bedeling is, dat het beloofde koninkrijk onder het nieuwe verbond weliswaar werd opgericht, maar niet kwam. Het is een kwestie van heel nauwkeurig woordgebruik. Het werd opgericht, maar het kwam niet. Want het werd opgericht, maar het bleef waar het was, en waar het eigenlijk altijd al was, namelijk in de hemel. En omdat het niet kwam, maar wij er toch in thuis horen, kwam het koninkrijk weliswaar niet in ons, maar toen kwamen wij naar het koninkrijk. Er was ook een verhaal met Mohammed bij, geloof ik, aan de berg, als ik me goed herinner. Maar dat ben ik even kwijt, want het is niet erg gepast om het aan te halen. Maar zo is het gewoon. Het koninkrijk kwam niet naar ons, daarom werden wij gebracht naar het koninkrijk. En er staat er ook, Filippenzen, er staat dat wij overgezet zijn. Of was het Colossenzen? Ik ben altijd in de war. Nee, Colossenzen 1, daar staat dat wij zijn, dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, vers 13, en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben, enzovoorts. Dat is het verhaal. Hij heeft ons getrokken, Galaat 1. Hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Waarin zijn we dan geplaatst? Als we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, dan zijn we dus geplaatst in de toekomende goede eeuw. Zodat je maar beziet dat wij al leven in de toekomende eeuw. En aangezien de tegenwoordige eeuw boos is en aangezien bovendien Satan de god deze eeuw is, 2 Korinther 4, is het dus zo dat Christus de god is van de toekomende eeuw. Maar die toekomende eeuw, daar leven wij al in. Nou, dan zal ik nou eens terugkeren naar Efeze. Want er stond in vers 6 van Efeze 2, hij heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, wanneer dus? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, ja, ik bedoel gewoon nu. Ja, zeg het maar rustig. Ja, dat is een goede conclusie. Nu dus. Ja. Want hij heeft ons opgewekt, inderdaad, maar dat was al bekend. Alleen hier in Efeze wordt erbij gezet, hij heeft ons medegezet in de hemel. Waarom heeft hij ons gezet in de hemel, is dan de vraag. En dan volgt het antwoord, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, zodat je maar weer ziet dat het gezet worden in de hemel hetzelfde is als het gezet worden in de toekomende eeuwen. Ja, je moet een beetje leren lezen natuurlijk. Maar dat is het. Wij leven al in de toekomende eeuw. De toekomende eeuw is die eeuw van de opstanding. De eeuw van de opgewekte Christus. Ja, zoek maar gewoon de uitdrukking. Neem je concordantie, dat kan je zelf ook allemaal doen. Zoek op de uitdrukking toekomende eeuw. Dan staat erbij, overal wat in de Bijbel voorkomt, dan zult u zien dat de toekomende eeuw is dat wat komt na de opstanding. En wij zijn immers met hem opgewekt. Wij leven in de opstanding. Zie. Nou, we zijn daar dus in geplaatst, in die toekomende eeuw. In de eeuw namelijk waarin Christus regeert, want de tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. Nou, hij heeft ons gezet dus in die toekomende eeuw. En dan ga ik meteen verder weer naar hoofdstuk 3, want daar stond in vers 2, indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat betekent dat de aard van die bedeling van de genade Gods geopenbaard is aan Paulus. En dat Paulus die zou moeten verder geven. Het is mij geopenbaard of mij gegeven aan, of ten behoeve van, of in de richting van u. En dan zegt hij in vers 3, over de inhoud van de bedeling der genade, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Dan heb je het nou, hè? Die bedeling van de genade Gods, die hangt samen met een verborgenheid. Of met, beter nog, met de verborgenheid. Welke verborgenheid? Wel, die verborgenheid die het hele Oude Testament door steeds genoemd werd. Dat weet u inmiddels, want dan neemt u de concordantie en u zoekt op verberging, verborgenheid en verbergen. En dan vindt u dat. Die verborgenheid, namelijk dat God zijn aangezicht zou verbergen. Of dat de Messias of de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Wel, dat is een verborgenheid. Maar wisten we niet precies wanneer het zou gebeuren overigens. Ook dat was verborgen. Alleen Petrus zegt in hoofdstuk 1 van zijn brief. 1 Petrus 1 vers 11. Zegt hij dat die verborgenheid thuis hoorde tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zoek het maar eens uit, dat staat daar. En wij leven in die tijd tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want de heerlijkheid is pas bij zijn wederkomst. Wel, wat zou daar tussenin gebeuren? Peter zegt, ik weet het niet, maar de profeten wisten het ook niet. Maar Paulus zegt, ik weet het wel, want hij heeft het aan mij geopenbaard. En daarom zegt Petrus, als je nog meer wil weten over de langmoedigheid Gods en zo, hij zegt, dan moet je het vragen aan broeder Paulus. Onze geliefde broeder Paulus, zegt hij in 2 Petrus 3. Dat zijn de laatste woorden van Petrus in onze Bijbel. Sterk, hè? Ja. Een beetje de weg weten. En nou goed, Paulus openbaart dus deze dingen over een verborgen Christus. En daarom, dan zegt hij eerst in vers 3 en 4 dat hij daarvan weet en dat hij daarvan in andere brieven ook al eens wat gezegd heeft, maar nog niet uitgebreid. Hij zegt, maar dan kun je zien dat ik dat al lang weet en dat de Heer mij dat geopenbaard heeft. En dan zegt hij in vers 9 dat de bedeling van de genade Gods, waarover we het nog steeds hebben, dat die bedeling ook genoemd kan worden de bedeling der verborgenheid. Alleen in onze Bijbelvertaling staat dat niet. omdat in de zogenaamde textus receptus, ja, dat is Latijn, daar heb ik ook geen verstand van, maar zo heet dat. Dat in de textus receptus, dat wil zeggen de traditionele tekst van de Bijbel sinds de 17e eeuw dus, daarin staat het woord bedeling niet, namelijk oikonomia, maar daar staat het woord koinonia. En dat wordt vertaald met gemeenschap. Zodat in vers 9 nu staat, allen te verlichten welke de gemeenschap der verborgenheid zij. Maar toen ik jaren geleden zomaar in mijn onnozelheid de eerste de beste Griekse Nieuw Testament tweedehands kocht wat ik vinden kon, toen bleek het er een te zijn van Tischendorf, wat tamelijk zeldzaam was, maar dat wist ik allemaal niet. Ik ben er nog blij mee. En daarin stond inderdaad niet koinonia, namelijk gemeenschap, maar er stond keurig oikonomia, namelijk bedeling, huishouding. En dat is inderdaad wat er staan moet. Dus ook niet omstreden hoor. Dat moet er inderdaad staan. En alleen de vertalers van de nieuwe vertaling, die dat ook wel weten, die geloven niet in bedelingen. En vertalen dat woord dus ook nooit zo. En dat is het probleem. Maar goed, wat hier dus zou moeten staan is, alle te verlichten welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Want de verborgenheid is verborgen in God. Deze verborgene dingen met betrekking tot deze bedeling waarin de Christus en waarin het koninkrijk en waarin de christenen, de gelovigen dus, verborgen zijn. Wel, die dingen waren verborgen in God. Die zijn in het Oude Testament ook niet geopenbaard, want ook daarin waren ze verborgen. Ze waren verborgen in God. Het is precies dezelfde uitdrukking als die uit Colossense, wat ik net las, Colossense 3, waar staat dat ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is in alle eeuwen verborgen geweest in God, staat hier. Wel, welke dingen zijn daar verborgen? Ik zei al, de aard van deze tegenwoordige bedeling. Want begrijpt u me goed. Aan Israël, dat haar Messias zou verwerpen, hoefde niet bekendgemaakt te worden wat er met hen zou gebeuren nadat ze de Messias zouden hebben verworpen. Want als ze dan toch die schriften niet geloven, waarom zou God dan in diezelfde schriften zeggen wat er met die ongelovigen zou gebeuren? Afgezien van het misschien langzamerhand bekende vraagstuk, dat het heel moeilijk is om uit de Bijbel terug te vinden wat er eigenlijk gebeurt met ongelovigen. Vandaar dat er zoveel verschillende meningen over zijn, de Bijbel er bijna niks over zegt. Er is een gat in de markt, zeg ik altijd maar, zodat iedereen die een leuke leer heeft, die kan daar dan inspringen in dat gat, hè? De Bijbel zegt er niet veel over, zegt alleen dat ze veroordeeld zullen worden, zo wat, meer niet. Wat het is, ze worden geoordeeld naar hun werken, hoe, waarom, wat is de strafmaat, waar brengen ze de eeuwigheid door, hoe brengen ze de eeuwigheid door, hoe lang, weten we allemaal niks van, staat er niet. Wat gebeurt er met al die mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? Staat niet in de Bijbel, dat heb ik nooit kunnen vinden, ik hou me aanbevolen als ik het gevonden heb, maar ik heb het nooit gevonden. En wat gebeurt er met een ongelovig Israël? Wel, het hoeft aan Israël niet geopenbaard te worden. Er werd alleen gezegd, de Heer zou zijn aangezicht voor hen verbergen. Eenvoudig, omdat Israël zich zou terugtrekken, verbergen van de Heer. Zegt de Heer, verberg ik mij ook. En dat is wat gebeurd is. En meer niet. Dus aan Israël werd niet geopenbaard. Aan Israël wordt het niet geopenbaard dat de gemeente zou komen enzovoorts. Wel, achteraf, vanuit de brieven van Paulus, kunnen we alsnog schriftplaatsen in het Oude Testament vinden, omdat ze aangewezen worden, waarin we inderdaad de gemeente kunnen herkennen. Er staat bijvoorbeeld in het Oude Testament dat God Israël tot jaloersheid zou verwekken door een volk wat geen volk is. En voor elke Jood moet dat een groot vraagstuk zijn. Maar Paulus zegt gewoon in Romeinen 10, dat zijn wij, dus de gemeente. Of ik zal door lieden van andere lippen tot dit volk spreken en ook zo zullen ze mij niet horen. Wel, wie zijn dat dan? Dat weet Israël niet, staat er ook niet bij. Maar in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 14 staat, dat zijn wij. Door de heidenen, de lieden die in het Engels of het Nederlands of een of andere belachelijke taal spreken. Hè, die doen door die belachelijke taal spreken ze het evangelie aan Israël, want het hoort in het Hebreeuws. Het zou horen dat in het Hebreeuws vanuit Israël het evangelie gesproken zou worden tot de heidenen. Het is een belachelijke zaak dat door de heidenen in hun taal het evangelie gepredikt wordt aan Israël nu. En ook dan staat erbij, al zo zullen ze mij niet horen. Er staat dus wel in het Oude Testament. Er staat zelfs in het Oude Testament dat de gemeente zou worden opgenomen. Maar hoe weten wij dat? Wel, omdat het in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geleerd wordt en dan wordt verwezen terug naar het Oude Testament. En dan vinden we terug. maar het is erin verborgen. En daar gaat het om. Het ligt erin, maar het is erin verborgen. Mensen nemen het mij kwaad, die zeggen, die kleine wat haalt allemaal dingen uit de schrift die er helemaal niet staan. Nou ja, dat deed Paulus ook, dan denk ik altijd maar. Zij gaat inderdaad verborgen betekenis om verborgen dingen. God heeft dingen voor Israël verborgen, met name dingen die zouden gebeuren in de tijd waarin Israël zelf in ongelovigheid verstrooid zou worden onder de volkeren. Het enige wat de Heer hen heeft geopenbaard, is dat pas als ze zich zullen bekeren, zullen ze terugverzameld worden, niet eerder. Dat is Deuteronomium 30 gewoon. Er staat in het laatste vers van Deuteronomium 29, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En één vers verder staat dat als Israël onder de heidenen tot geloof zal komen, dan zal God hen terugverzamelen. En de verborgene dingen zijn de dingen waaraan wij deel hebben, en pas daarna komt de bekering en terugverzameling van Israël. Dat is heel eenvoudig. Het staat allemaal systematisch in de Bijbel. Niemand bestudeert de Bijbel. Bijna niemand bestudeert de Bijbel zo systematisch. Maar het staat er gewoon zo allemaal in. In dezezelfde volgorde, in hetzelfde verband. Nou goed, laat het dan gaan naar Efeze 3. Nog steeds. In vers 2 heet het de bedeling van de genade gods. In vers 9 heet het de bedeling van de verborgenheid. En wat houdt het in? Wel, dat staat in vers 6, namelijk dat de heidenen, zijn er niet Israëlieten dus, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en dat de heidenen zijn van hetzelfde lichaam en dat de heidenen zijn mededeelgenoten zijner belofte in Christus. Door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben enzovoorts. En er wordt in drievoud wordt er gezegd wat het aard is van deze bedeling. Namelijk dat heidenen deel hebben gekregen aan de erfenis die aan Israël beloofd was. Heidenen zijn mede-erfgenamen, staat er. En wat was aan Israël beloofd? Het nieuwe verbond toch? Of zo je wilt, een Messiaans Rijk, maar dat is hetzelfde. Het Messiaans Rijk van David wordt gebaseerd op een eeuwig nieuw verbond. Maar er staat heidenen zijn mede-erfgenamen daarvan. En bovendien staat er, zij zijn van hetzelfde lichaam. Welk lichaam? Ja, het lichaam van Christus. Ja, uitstekend. En ze zijn mede-deelgenoten, samen met anderen dus, namelijk samen met Israël, van zijn belofte in Christus. Wel, dat is de belofte aan het zaad van Abraham. Dat is immers Christus. Wel, ze zei, die heidenen hebben ook deel aan die belofte. Samen, niet samen met Israël, maar samen met de gelovigen uit Israël. Gelovige heidenen en gelovige Israëlieten hebben deel aan al wat God ooit aan Israël beloofd heeft. En dat zijn de dingen waarvan Paulus dienaar geworden is. Dat zijn de dingen die Paulus predikt, namelijk in overeenstemming met de gave der genade Gods. Dat is vers 7. En daarom gaat het hier om de huishouding van genade. Genade waardoor Joden en heidenen deel krijgen, op grond van geloof, aan de zegeningen die God via Israël, of aan Israël zo je wilt, beloofd heeft. Maar dat los van het natuurlijke Israël als volk en los van de heidenen. Het zijn heidenen uit de heidenen. Het zijn enkelingen uit de wereld, uit enkelingen uit de zijnen die samengevoegd worden tot één volk voor zijn naam. Zo staat het trouwens in Handelingen 15. Dat God uit de volkeren een volk verkiest voor zijn naam. Het zijn eerstelingen. Eerstelingen die als eersten delen hebben aan het beloofde nieuwe verbond en het beloofde koninkrijk van de zoon van David. En dan kom ik nogmaals terug bij de vraagstelling. Is dat koninkrijk nou gekomen of niet, dat beloofde koninkrijk? Er wordt hevig over gediscussieerd. In de kring waar ik uitkom zegt men gewoonlijk, het koninkrijk is niet gekomen, het is uitgesteld. En dat is goed, dat kun je zo zeggen, want zo staat het ook ergens in de Bijbel. Ik ga niet zeggen waar, maar het staat ergens in de Bijbel. Maar het is niet helemaal correct, want aan de andere kant zijn er die gewoon aantonen dat het koninkrijk begonnen is. Er is een overgeplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En toen werd het moeilijk, want toen vond men uit het verschil tussen koninkrijk der hemel en koninkrijk gods. Dat is nog moeilijker, omdat je dat uit de Bijbel helemaal, je kunt het met elkaar afspreken dat je daar wat verschillends onder verstaat. Natuurlijk kan dat. Maar als je het vanuit de Bijbel bestudeert, lukt je dat niet meer. Dat is ook erg problematisch. Maar het punt is gewoon dat niet een verschil is tussen koninkrijk der hemel en het koninkrijk gods of zo, of dat ook niet. De vraag is, leven wij nou wel of niet in het koninkrijk? De vraag is of wij het verschil kennen tussen het geopenbaarde koninkrijk van Christus in de toekomst en het verborgen koninkrijk van Christus nu. En dat is wat de Heer in zijn dagen ook al aan de gelovigen heeft voorgehouden. Want op een gegeven moment in Handelingen 13 begon hij te spreken in gelijkenissen. En toen zeiden de discipelen tegen de Heer, die kwamen meteen naar, hij had nog maar één gelijkenis verteld en die zou er 8 spreken. En had er maar 1 gedaan. Toen kwamen de discipelen naar de Heer en die zeggen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer, dat komt omdat wij hier in Oosters land zijn en jullie weten toch wel dat het hier de gewoonte is om in gelijkenissen te spreken, omdat iedereen beter zou begrijpen waar het over gaat. Nee, dat zei hij niet, maar hij was ook niet op de zondagsschool geweest. Want het is namelijk niet zo. Gelijkenissen zijn niet om iets te openbaren. Bovendien was het kennelijk helemaal niet usance, of hoe zeg je dat, was het helemaal niet gebruikelijk om in het Oosterse land in gelijkenis te spreken. Want de Heer deed het voor de eerste keer, sprak 1 gelijkenis en die kreeg de hele horde van de discipelen over zich heen. Waarom doet u dat? En waarom vroegen ze dat? Omdat ze heel goed wisten, die mensen begrijpen er niks van. Wij trouwens ook niet. Die discipelen dus, hè. En waarom spreek je tot hen door gelijkenissen? En dan zegt de Heer als antwoord tegen die discipelen, hij zegt dat is omdat het u gegeven, fluisterend, omdat het u gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar deze, die scharen dus, deze is het niet gegeven. Want aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Lees het maar nou op je eigen tijd in Matthäus 13. Aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, horende hoort en verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Want het hart deze volks is dik geworden, met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord, enzovoorts. En dat is het hele verhaal. En wat de Heer zegt tegen de discipelen, hij zegt, die mensen die geloven niet. En daarom hoeven ze ook niet te weten hoe het zit met de verborgenheid van het koninkrijk. En zeg maar, jullie mogen het wel weten, en daarna gaat hij ertoe over om sommige van de gelijkenissen althans uit te leggen. Want strikt genomen, die verborgenheid van het koninkrijk was toen nog niet ingegaan, zou pas later komen, dus voor hun wordt het ook nog een beetje verborgen gehouden. Maar vanwege het beeld wordt aan hun dan een enkele gelijkenis verklaard. Nou, 2 geloof ik. Van de 8, meer ook niet. Zie? Want de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen werden in gelijkenissen verteld, opdat ze ze niet zouden begrijpen. Opdat men zou weten dat er iets is wat ze niet weten. Kunt u dat volgen? Zij moesten weten dat er iets wist wat ze niet wisten. De Heer had in gelijkenissen gesproken, ze begrepen er niks van. Wat hadden ze nou gemist? Want als hij helemaal niet gesproken had, wisten ze ook niet dat ze wat misten. Vandaar dat hij demonstratief in gelijkenissen spreekt en zegt, dat is omdat ze niet hoeven weten wat ik zeg. En jullie wel, dus ik zal het voor jullie verklaren. Het akker is de wereld en weet je, en zo gaat dat, hè. Dan legt hij dat netjes allemaal uit. Het is verborgenheden van het koninkrijk. Maar aan die verborgenheden van het koninkrijk hebben wij deel vandaag aan de dag. Dat is het verborgen koninkrijk van Christus. Is het gekomen? Nee, maar het is wel opgericht. En naar de Heer vroegen ze, van hoe zit het met uw koninkrijk? Ik meen dat het Pilatus was trouwens die het vroeg. En zei gij de koning enzovoorts. En de Heer zei zoiets van, ja, als je gelooft had wel, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Let op het nu. Maar nu, ik weet niet precies waar het staat, ik meen het Johannes Evangelie. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu is het niet van deze wereld. Wel, het zou het wel zijn, maar nu nog niet. Want het koninkrijk zou verborgen worden. Vandaar de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Die verborgen worden in gelijkenissen. Want dan kun je vragen bij iets wat verborgen is. Waar is het dan verborgen? Nou, in de gelijkenis bijvoorbeeld, in de profetieën, in de geschiedenissen van het Oude Testament en zelfs in zekere zin in de wet. Want ook daarin ligt het een en ander verborgen. Verborgen betekenissen van de schrift, verborgen betekenissen van de profetieën. En tot vandaag aan de dag struikelt men erover. Ja, ik heb zoveel voorbeelden in gedachten van die verborgen betekenissen. Waar altijd over gediscussieerd wordt. Profetieën uit Daniel over de komst van die hoorn. Die vorst die grote dingen zou spreken tegen de Allerhoogste. Een rechtgeaardige Calvinist die zegt, maar dat is al lang vervuld. Want het is vervuld in Antiochus Epiphanes. En dat kan hij bewijzen ook. En hij heeft gelijk. Want dat is maar de helft van de waarheid. Want de andere helft van de waarheid is dat het eveneens een vervulling heeft in de toekomst. Zo is het nou eenmaal. Want ook in de toekomst zal zo'nzelfde figuur weerkomen, dezelfde dingen doen. Vroef profetie over de verwoesting van Jeruzalem en zegt dat is al vervuld bij Nebukadnezar. Maar hoe kan het dan dat de Heer Jezus het later weer aanhaalt? Dezelfde profetieën. Omdat het weer zou gebeuren. En bovendien, wij kunnen het aanhalen omdat het weer zal gebeuren in de toekomst. Een profetie over de komst van Elia in Malachi. En dan volgt meteen Matthäus. En dan vind je daar de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Hij zou komen in de geest en de kracht van Elia. Wel, was dat nou Elia of niet? En de Heer zegt, als je geloofd had, ja. Dat zegt de Heer. Indien gij het geloofd had, of indien gij het geloven wilt, of iets dergelijks, dan wel. Maar anders niet. Het punt is gewoon dat die profetie over de komst van die voorloper, en dus de komst van Elia, zou ik maar zeggen, vervuld wordt in Johannes de Doper. Maar aan de andere kant heeft het nog een vervulling straks in de toekomst, want Elia zal zelfs letterlijk komen. En wat dacht u van een profeet als Mozes zou komen? Eerst wordt gevraagd of Johannes de Doper is, dat is. Johannes zegt, nee, dat ben ik niet. In Johannes 1 is dat, hè? Nee, dat ben ik niet. En wij zeggen, nee, dat komt omdat dat Christus is. Dat kan wel, dat is ook zo. Maar niettemin weten wij dat zelfs in de toekomst alsnog Mozes zal komen. Letterlijk Mozes. Zodat je daar twee vervullingen van vindt. Eén die voor de hand ligt en één minder voor de hand liggende, maar die is er wel. En de profetieën over de bouw van een tempel? Wel, wij geloven aan de ene kant dat die tempel in de toekomst gebouwd zal worden. Maar als je Efeze leest, of Korinthe, of Petrus, dan moet je tot de ontdekking komen dat er zelfs vandaag een tempel gebouwd wordt. En in zekere zin al is. De tempel Gods welke gij zijt. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En bovendien, ik heb het voor me liggen, Efeze 2 staat het ook in de laatste verse, dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten waarvan Christus Jezus is de uiterste hoek. En dan vers 22, in welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden Gods in de geest. Een geestelijke woonsteden Gods. Want een woonsteden Gods is een tempel en een geestelijke woonsteden Gods is een geestelijke tempel. En geest is dat wat verborgen is, dat we niet zien, dus gaat het om een verborgen tempel. En Israël kijkt daar in Palestina op de tempelberg en ziet daar een Omar moskee staan of hoe heet zo'n ding, de rotskoepel of hoe ze dat noemen, weet ik het. Maar ze vinden in ieder geval geen tempel en ze maken zich zorgen, er moet toch een tempel komen. En heel Israël, orthodox jodendom, treurt tot vandaag aan de dag, want de tempel is verbrand. Dat is het belangrijkste kenmerk van het jodendom vandaag aan de dag. Hun leer over, we hebben geen tempel, de tempel is verbrand. En het belangrijkste van onze bedeling is, wij zijn die tempel. En als Israël een tempel zoekt, kan ze die bij ons vinden, wij zijn die tempel. Ze de tempel in willen om God te dienen? Wel, ze kunnen toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Ze zullen als levende stenen toegevoegd worden aan die ene levende steen, namelijk Christus, zo zegt Petrus het. Of zoals Paulus zegt, ze zullen gebouwd worden op die vaste steen, die beproefde steen, die kostelijke steen, die wel vast gefundeerd is. Jesaja 28 overigens, daar is dat verborgen, Jesaja 28. Hè. Ze zullen gebouwd worden op die steen en ze zullen inderdaad een tempel Gods zijn. Heb je het? Verborgen betekenis van de schriften. Nou, dat is het kenmerk van deze tegenwoordige bedeling. Een verborgen koninkrijk. En aan de andere kant, dat staat er dan tegenover, hebben wij in de toekomst te maken, niet met het oprichten van het koninkrijk, maar met het openbaar worden van het koninkrijk. Ik neem het niemand kwalijk als hij het anders zegt, maar ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te zeggen om geen misverstand te wekken. Het gebed is niet dat God zijn koninkrijk zal oprichten, het gebed is uw koninkrijk komen. En als iets komt, dan veronderstelt dat het ergens al is. En het is er ook in de hemel. Maar de bedoeling is dat het uit de hemel komt naar de aarde. Uw koninkrijk komen, en waar het vandaan komt staat er trouwens gewoon bij. Maar wij gebruiken het gebed te veel en daarom begrijpen we het niet meer. Want er staat meteen achteraan, uw wil geschieden. Dat is hetzelfde als uw koninkrijk. Hè? Dat is toch wat met een koning gebeurt. Zijn wil moet toch geschieden. Nou, uw wil geschieden gelijk in de hemel. Want daar gebeurt het kennelijk eerst, alzo vervolgens dus ook op de aarde. Wel, in de hemel gebeurt het, want dat is de plaats waar wij ons bevinden. onder het nieuwe verbond. We zijn gezet in de hemel, hemelse gewesten zo u wilt, maar daar is onze positie. En de bedoeling is dat die gemeenschap die er nu is tussen Christus en de gemeente, dat diezelfde gemeenschap in de toekomst tot stand komt tussen Christus en Israël. En dus op aarde en zelfs met Israël en de volkeren. En dan betekent het ook dat het een uitwerking heeft in de politiek en in de maatschappij. Dat is nu niet zo. Integendeel, wij worden onttrokken aan de maatschappij. Ik hoop dat u me niet verkeerd wil begrijpen. Hè? Wij worden onttrokken aan de maatschappij. Wij zijn die gelovigen die gaan uit hun land, uit hun vaders, uit hun maatschap, uit hun vaders huis. Niet, wij zijn niet degene die gezonden worden naar Ur der Galdeeën om daar een getuige te zijn. Of iets dat, maar zijn ze degene die getrokken zijn uit Ur der Galdeeën en gezet zijn in een land waarin de hele omgeving verder niemand woont eigenlijk. En we zitten hier een beetje in tenten en we wachten op de toekomende stad. Als vreemdelingen. En juist daarom als getuigen, want de hele buurt ziet dat. Daar gaat het niet om. Maar niettemin, apart gezet, geheiligd. Iedereen weet dat het geheiligd wil zeggen apart gezet. Nou, dat zijn we. Niet om de wereld te bekeren of laat staan de wereld te verbeteren. Maar om te zijn tot betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat was vers 7 van Efeze 2. Nou, dan moet ik met een verschrikkelijke noodvaart een paar dingen nog zeggen over bedeling 6 en 7. En dat is maar goed ook. Want ik ben blij dat ik daar niet begonnen ben, want daar kwam ik er nooit mee. Maar het punt is namelijk dat pas na de opname van de gemeente sprake is van het openbaren van het koninkrijk van Christus. Dat gebeurt niet in onze dagen, hoe graag we dat ook zouden willen. Wij hebben een hemelse positie en er is alleen één ding wat daar nog afbreuk aan doet. Dat is onze lichamelijke aanwezigheid op aarde. Vandaar dat bij de voltooiing van deze bedeling onze lichamelijke aanwezigheid op aarde ook ongedaan gemaakt wordt. En mochten er lichamen van gelovigen zelfs nog op aarde zijn, overledenen bedoel ik, dan zullen zelfs die lichamen verdwijnen, zullen graven zelfs geopend worden. En zelfs wij die levend overblijven zullen veranderd worden, zullen ook de Heer tegemoet gaan in de lucht. Zodat die verborgenheid dan voltooid is. En daarna gaat het verder met wat Openbaring 1 vers 1 noemt, de openbaring van Jezus Christus. En dan hebben we te maken met het werk wat God gaat doen in de wereld. Hij zal zijn aangezicht niet langer verbergen. Hij zal niet langer zich hullen in zwijgen, zoals het is de afgelopen bijna 2000 jaar. Maar hij zal spreken dan weer. Maar er staat, dan zal hij tot hen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En dan breekt inderdaad het oordeel uit, een toorn Gods uit over deze wereld, om een onbekeerlijke wereld, om een verhard Israël, tot bekering te dwingen. Want hoogmoed, die valt vanzelf een keer, wanneer zal blijken dat de mens ondanks al zijn streven tot niks goeds in staat is. En de Heer zal inderdaad uitdrukkelijk voorkomen dat er wat goeds gebeurt. En is dan op eigen falen wijze. En is dan een hoogmoedig Israël op de knieën dwingen door gewoon, net als van ouds in de dagen van de richter en de koningen, de vijand naar Israël te zenden om hen op de knieën te dwingen. Omdat ze zich in de nood zouden bekeren. En het zal er zelfs op uitlopen dat, zoals inderdaad gezegd, Jeruzalem verwoest zal worden. En pas op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is Zacharië 14 vers 1, 2 en 3. Jeruzalem zal verwoest worden. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. In vorige dagen dat Jeruzalem verwoest werd, stonden zijn voeten niet op de Olijfberg. Die profetie is niet vervuld. En daarom gebeurt het alsnog in de toekomst. 7 jaar na de opname van de gemeente zal de Heer verschijnen aan Israël op de Olijfberg. Het is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. En iedereen weet dat hij bij die gelegenheid zal zeggen, nou eruit. En dan zal Israël moeten doen wat wij nu al gedaan hebben. Uitgaan, buiten de legerplaats. Want de Olijfberg scheurt en Israël zal vluchten, moeten vluchten. Voor zover ze nog leven. Zal ze moeten vluchten door de Olijfberg het land uit, terug de woestijn in. Dat is Openbaring 12 die dat ook zegt. Ze hebben daar een plaats haar van God bereid. Ik kan het nou maar niet uitleggen. Maar ze gaan naar de woestijn. En pas van daaruit zal een bekeerd Israël via de woestijn, alsnog als eens in de dagen van die andere Jezus, namelijk Jozua, is alsnog onder deze nieuwe Jozua, Jehoshua, Jezus dus, alsnog het land in bezit nemen, weer door de Jordaan trekken enzovoorts. En dan opnieuw Jeruzalem bouwen in de dagen van die vorst die in Daniël al was aangekondigd. In de dagen van benauwdheid, dat wel. Maar dan zal Jeruzalem gebouwd worden en van daaruit zal inderdaad het koninkrijk op aarde geopenbaard worden. Beginnende bij Jeruzalem, dat is het Jodendom, twee stammen. Dan vervolgens Samaria, ik citeer nou uit Handeling, ik weet het. Dan vervolgens Samaria, want dat staat voor de 10 stammen van Israël, daar was Samaria altijd de hoofdstad van. En dan tot de uitersten der aarde. Eerst de 2 stammen, dan de 10 stammen, dan alle volkeren. En in die volgorde zal in de toekomst het koninkrijk van Christus geopenbaard worden. Dus totaal is dat in een periode van 40 jaar verlopend tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaar, het binden van Satan. Kan u dat allemaal voorrekenen. Maar goed, er zijn ook banden van als u dat nou echt zou willen hebben. Maar het gaat niet om de tijd, het gaat om dat dat gebeurt. Niet nu. God openbaart niet nu zijn koninkrijk.